Geliefde gemeente, het woord voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het eerste boek van Samuel, hoofdstuk 3, het tiende vers, en ik lees u daarvan voor het laatste gedeelte, 1 Samuel 3, vers 10, het laatste gedeelte. Daar spreekt het woord van de Heere al dus: spreek, want uw knecht hoort. Tot zover. Letten wij op doorbroken stilte. Misschien is het voor u niet vreemd wat wij gezongen hebben uit de psalmen. Waar is God? Waar is God, op wien gebouwde en aan wien uw zaak vertrouwde? Je komt het nogal eens tegen in het woord van God, die vraag. Soms stellen andere mensen hem, tegenstanders, en ze zeggen tot de in zichzelf ongelukkige, verlatene, aangevochtene: waar is nou je God? Je hebt toch gezegd dat die God jouw God is? Ik merk er niet veel van. Gaat met jou verkeerd? Waar is nou die zegen van God? Ja, soms hoor je in de psalmen de dichters roepen en smeken: Heere, ik zeg het even met mijn woorden, word wakker, ontwaak. Trek uw sterkte aan. Laat ons toch niet zo verder gaan. Waarom staat u van ver in tijden van benauwdheid? En waarom verbergt u uw aangezicht? Wij kunnen natuurlijk zeggen: ja, maar in werkelijkheid verlaat de Heere zijn kinderen niet. En heeft hij zijn enige zoon, Jezus Christus, die is verlaten geweest, dat is waar. Maar daarmee moet je toch niet onderschatten de nood van de mens die het gewaar wordt, die het beleeft als het ware. Ik krijg geen antwoord. Vaak is het zo dat wij het niet eens voelen. Dat we er ook niet om verlegen zijn om antwoord, om een openbaring van God. En dat alles stil is, al is er nog zoveel lawaai en leven, dat het toch eigenlijk zo stil is als in het graf. In de tijd van Samuel en Eli, tijd van de richteren, was het ook zo'n tijd. Stil. Er was lawaai genoeg. De tabernakel, de tent was er, de ark, priesters. Maar ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Ik zou zeggen, die mensen hebben toch wel een rijke geschiedenis achter zich. Met heel wat lessen en leringen waar ze uit kunnen putten. Ja. Maar wat doet de mens ermee? Niks. Ja. In die tijd was het zo. De richter en profeet of priester, Eli, was oud. Zijn jongens, Hofni en Pinaas, die hingen eigenlijk een beetje de beest uit. Ze hadden een goede portie door de wet van God hun toebedeeld. Ze mochten van de offers diverse dingen hebben om zelf te eten en om hun huishouden te laten eten. Maar het was ze niet genoeg. daarom als er iemand kwam met een mooi beest om een offer te brengen, dan zeiden ze, geef hier. Dat willen wij hebben. Nee, zei die man, het is voor de Heer. Niks mee te maken. En er waren altijd wel een stel qua jongens, opgeschoten keels, die een handje hielpen. En met geweld werd de gave afgepikt. Het beste namen ze zelf. Er was nog meer. In die tijd was gewijde prostitutie een veel voorkomend verschijnsel bij de volken rond Israël. Je had bepaalde rituelen, bepaalde voorstellingen, vruchtbaarheidsgodinnen. Er waren vrouwen, meisjes, die zich daar beschikbaar voor stelden. Voor de mensen die naar het feest, naar het godenfeest kwamen. En dan werd er met elkaar geleefd. Men had dat verheven, die cultus, tot een soort godsdienst. Het behoorde bij de godsdienst. Maar Israël is niet veel beter. Want we lezen dat er vrouwen waren bij de tabernakel. Waar die zonen van Eli het mee hielden. Daar leefden ze mee. Die mensen die naar de tempel of naar de tabernakel kwamen om... Die sliepen bij de priesters. Het was een toestand. En Eli, die man, was er niet tegen opgewassen. Ja, de mensen maken het wel eens erger. Als dat het was. Hij heeft wel met zijn jongens gepraat. Er staat dat hij ze zelfs niet zuur aanzag. Maar dat staat er oorspronkelijk eigenlijk niet. Hij keek ze wel zuur aan. Maar oorspronkelijk heeft het deze betekenis. Hij was wel boos op ze. Hij zei het, maar hij zette ze er niet uit. Hij had ze af moeten zetten eigenlijk. Hij had moeten zeggen, jullie kunnen geen priester zijn. Dan maar een paar anderen. Maar dat gaat niet. Om met het heilige te spotten. En het heilige zo naar beneden te trekken. Dat het een soort publiek huis wordt daar bij die tabernakel. Ach. Hij wordt oud. Slechter been. Zit op een afstandje de zaak gade te slaan. Is blij dat de tabernakel er nog is. En de ark. En is ook blij met dat jongen. Met die jonge man Samuel. Die als klein kind al door zijn moeder naar de tabernakel is gebracht. Om de Heere te dienen. Dat is nog een troost op zijn oude dag. Tegenover die boeven. Loopt daar die opgroeiende jongen, ijverig, het werk in het tabernakel te doen. Ja, dat is nog een lichtpuntje in het leven van de oude man. Hoewel, hij is ook bijna blind. Zijn ogen zijn slecht geworden. Er wordt daar een woordje gebruikt, hetzelfde woord als in Jesaja 42. Daar lees je van een rokende vlas wit. Uitgebluste, uit half gesmoorde vlaspit. Zo is het met Eli ook. Hij is oud. Hij klampt zich vast aan dat lichtpuntje Samuel. Midden in het rumoer van al de mensen en de tabernakeldienst en wat er allemaal gebeurt. Hij hoort het wel. Wat een tijd. Wat is het stil. Het is zo stil. Het woord van God staat er is dierbaar. Dat wil zeggen, het is kostbaar. Je hoort het bijna niet meer. Het is schaars. Het is net alsof de Heer er niet meer is. En als de Heer er niet meer is, dan krijg je zo'n wisselwerking. Het is gewoon moeilijk om dat te zeggen. Aan de ene kant is het zo. Het is onze eigen schuld. Als de Heere weg is. Als de Heere weggaat. Aan de andere kant is het zo. Als de Heere niet bij ons komt en ons helpt. Nou, dan gaat het van kwaad tot erger. Je kunt het niet oplossen. Eigen schuld. Want wij vragen niet, wij zoeken niet. Wij horen niet. En de Heer die kan zeggen, nou ik praat niet meer met jullie. Zoek jullie het maar uit, dan heb je een mooie ark in de tabernakel staan. Met een paar engelen erboven. Kunstig werk. Een oude man die nog een klein beetje vreugde schept in het werk van die jongen. Maar dat tegenover een macht verdriet heeft van zijn andere, van zijn eigen kinderen. Zoek jullie het maar uit. Dan kun je een mooi kerkje overhouden. Een degelijke preek, waarheid. Stapels met boeken in de kast. En dat toch niks is. Stil. Alles even stil. Geen leven. Geen beweging. Kijk, als God er nog op inslaat, dat is erg. Maar, dan zeg je, hij bemoeit er zich nog mee. Richtend of begenadigend, maar hij bemoeit zich met ons. Maar als je niks merkt en ieder doet zijn eigen zin en wil. En alles gaat gewoon maar door. Ja. En dan ja, God die heeft ergens gelijk als die zegt, zoek jullie het maar uit. Maar aan de andere kant is het zo. Als God zo gelijk zou hebben, dan is het met ons afgelopen. Met Eli. Maar ook met Samuel. Dan kan hij zijn best doen. Hij kan proberen de zaak wat op te poetsen. Hij kan een goed karakter hebben, zoals men dat noemt. Een eerlijke man. Maar als de Heere God er niet is. Als die de stilte niet doorbreekt. Wat hou je dan over? Ja. Als je zo'n situatie op je in laat werken, dan zeg je ja. Dat gebeurt meer in de geschiedenis van de kerk, in de geschiedenis van de enkeling. Waar is God? Want als de Heere de baas niet is, dan moeten wij de baas proberen te zijn. Als Gods liefde gemist wordt, dan moet je het met de liefde van mensen doen. Dan kun je raar mee uitkomen. Wat triest, het is zo benauwend als je op de achtergrond die situatie tracht enigszins in te denken. Dan zie je ook het wonder. Ik heb het niet verdiend dat God spreekt, want ik ben zo doof. Het zou eigenlijk alleen maar kunnen als God zo doorspreekt dat ik hoor. Dat hij mij dood, dat hij mij levend spreekt. En dat hij mij dood spreekt. Dat hij mij oordeelt. Dat hij mij bevrijdt. Dat hij het enige en eeuwige woord mij geeft. Daarin opneemt. Eigenlijk is ons enig al horen. Maar je moet kunnen horen. Wie een oor heeft om te horen, die horen staat er in de Bijbel. Maar is eigenlijk alles horen. Van je geboorte tot aan je dood. Horen. En dan niet zo horen, ik neem er kennis van. Maar zo horen, dat er wat gebeurt. Dat je het gelooft. Dat het je leven stuurt. Dat het ondanks alles wat van mij, wat van jou, wat verkeerd, wat te veroordelen is. Dat ik toch hoor de waarheid. rust op openbaring. Je kunt maar twee kanten uit. Nee. Of ja, zou je zeggen. Je gelooft het of je gelooft het niet. Maar de kerk is geen plaats om te gaan twisten over bestaat dit wel of bestaat dat wel. In de kerk worden we zonder meer geconfronteerd met de waarheid. Je kan hoog springen, ik, u, laag, helpt niet. Je kan alleen maar zeggen nee, maar de waarheid gaat er niet voor opzij. God, ja, hij heeft gelijk. Als die weggaat, wegblijft. Als die zegt, zoek het maar uit. Als de boze machten de overhand krijgen, want als God weg is, dan, ja, dan nemen anderen die plaats in. Dan zijn we overgeleverd aan de machten. Met al ons ideeën over, ik ben vrij. Nee. De duivel rolt ons in iedere hoek waar hij ons hebben wil. Dat is de werkelijkheid. God. Het is zo donker. Er is een hoop lawaai in de tempel, in de tabernakel. Je hoort die meiden lachen en gekheid maken met de priesters. En ze duiken bij elkaar in bed. En daar zit een oude man, de dommel op zijn stoel. Hij is soms erg verdrietig. Soms dan glimlacht hij als hij die jongen samen wel ziet. Gelukkig, hij is er nog. Maar het is zo stil. Eigenlijk een dodelijke stilte. Een kerkhof. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? Het is eigen schuld. Toch zei Jesaja, Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt u ons hart, dat we u niet horen? Mag een mens dat zeggen? Het is toch eigen schuld? Ja. Maar Jesaja wist van die belofte van God aan Abraham gedaan. Ik zal uw God zijn en de God van je zaad. Dat wist hij. Nu keek Jesaja op dat verbond, dat welbehagen van God. En dan gaat hij heel ver. Niet in onverschilligheid. Heer, ik weet het wel. Het is een oordeel als de Heere zegt, doe je oren maar dicht. Je hoeft niet meer te horen. Er hoeft niks te veranderen. Blijf maar waar je bent. Ik kijk niet meer naar je om. Het is een oordeel. We hebben het verdiend. Maar als dat het laatste woord is, dan is het ook afgelopen. Dan is alles afgelopen. Dan kunnen we beter naar huis gaan. Dan kunnen we beter vandaag gezellig wat gaan rommelen, zolang we nog het licht hebben. En dat we nog een klein stukje gezondheid mogen hebben. Als dat zo is, dat God zegt, nou, zoek het maar uit. Je hebt naar mij niet gevraagd. Je hebt met mij geen rekening gehouden, ik doe het met jullie ook niet. Toen kwam de Heere, de ik ben, die ik ben, de naam die zegt wat hij is door het hele Oude Testament heen. Overal waar hij die naam met hoofdletters geschreven, vijf hoofdletters, ja, Jehovah of Yahweh. Niemand weet eigenlijk precies hoe die naam geluid heeft, omdat de Israëlieten durfden hem zelf niet uit te spreken. Wij weten alleen van die J en die H, maar wat ertussen gestaan heeft, weet eigenlijk niemand precies. Ik zal er zijn. Ik zal er voor u zijn. Die Heer komt. Zo. Op een nacht. De nacht is bijna voorbij. De gouden kandelaar of de lamp is bijna opgebrand. 'S Avonds heeft Samuel hem met olie gevuld. Want die moet de hele nacht blijven branden. Tot de vroege morgen toe. Als het grote licht opgaat. Dus het is al in de nacht. En dan hoort hij opeens roepen: Samuel. Maar hij kende de Heere nog niet. De stem van de Heere kende hij niet. Vroeger maakte God zijn wil bekend door dromen, hoorbare stemmen enzovoorts. Die tijd leefde Samuel. Die had nog niet zo de Bijbel voor hem. In die zin compleet. De openbaring ging door. Hij gaat naar Eli. Maar Eli begrijpt het eigenlijk ook niet. Die is het ook niet meer gewend. Wat is die niet gewend? Dat er leven is. Dat de wind van de Heilige Geest waait. Hij is een kind van God. Daar twijfel ik niet aan. Eli. Maar toch. Bij Eli is het ook stil. Daarom zegt hij: nee jongen, je hebt gedroomd. Je hebt gedroomd, ik heb je niet geroepen. Ga maar rustig weer slapen hoor. Samuel. Hij springt weer zijn bedje uit. Hij sliep in de tabernakel. Mooi. Vlak bij het heilige misschien wel. Om te waken. Over de ark dat er geen rare dingen gebeuren. Hij staat ook maar alleen, die jongen. Nou ja, die oude opa van hem, Eli. Dat is natuurlijk wel fijn dat die nog leeft. Maar hij is ook niet opgewassen tegen die zonen van Eli. Je kunt er van de palen dat ze zeggen. Die hebben hem gewoon uitgelachen. En die hebben er misbruik van gemaakt. Laat Samuel alles maar doen hoor. Wij leven ons eigen leventje wel. Zo donker. Samuel, hij vliegt zijn bed uit. U hebt me geroepen. Nee jongen, zegt hij, ik heb... Joh, je bent aan het dromen. Wat heb je van gedroomd? Ik heb niet gedroomd. Ik heb niet... Nou, ga maar weer rustig liggen. Tot 3 keer toe. En Eli heeft het niet door. Hij is er ook niet meer aan gewend. Langzaam, heel langzaam. God, de Heere, zal de Heere zijn. Zou de Heere tegen die jongen praten. Daar komt hij weer. Nee, maar u hebt me wel geroepen. Wat kan ik voor u doen? Eli, wat kan ik voor u doen, jongen? Het is de Heere. Als de Heere nou komt, als die nog eens roept, dan moet je zeggen: spreek, Heere, uw knecht hoort. Samuel kende de stem van de Heere niet. Johannes kende eigenlijk in die zin ook de Heer Jezus niet. Je leest, je hebt horen lezen, en ik kende hem niet. Maar die tot mij gezegd had, op wie je de Heilige Geest ziet neerdalen, die is het. Dat is het Lam van God en dat is de Zoon van God. Samuel, die jongen. Die gaat weer terug. Hij slaapt niet. Zou de Heere opnieuw, net als bij Abraham, Isaac en Jacob en Mozes en zoveel anderen, zou de Heer met hem praten? Hij kan het niet begrijpen. Hij ligt eerbiedig te wachten. Toen kwam de Heer. Hij kwam. Ergens in de tabernakel. Samuel zag hem niet. Nee, wij zien ook niet zoveel. Hoor, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Hoor, altijd maar weer horen. Samuel, Samuel, daar zal die jongen. Ik denk dat hij op zijn knieën op de matras heeft gelegen. Zou hij zijn hoofd hebben opgetild, een beetje. En toen heeft hij het gezegd. Niet helemaal precies zoals Eli het zei. Eli zei, je moet zeggen, spreek Heere. Want uw knecht hoort. Maar Samuel zegt, spreek. Uw knecht hoort. Misschien durft hij die grote naam niet uit te spreken. Hij is zo klein. En zo nietig. Maar de Heere is er. De Heere is gekomen. Was een rommel. Nee, Samuel was een godvrezende jongen. Maar bij het volk was de rommel. Iedereen deed wat goed was in zijn ogen. De priesters die deden en rotzooiden maar aan. Ze stolen van de Heere. En ze leefden in de ongerechtigheid. En die oude man, daar had je ook niet veel meer aan. Maar wat is een volk zonder priester? Wat is een volk zonder priester? Wat is een mens zonder priester? U of ik? Priester die spreken kan van verzoening. Niet alleen van oordeel, maar ook van verzoening en vergeving. Zonder priester zijn we dood, zijn we weg, zijn we verloren. Een mens zonder priester, een volk zonder priester, een kerk zonder priester. Een tabernakel zonder priester. Niks. Alles nog zo rechtzinnig. De dood in de pot. Anders niets. Toen kwam de Heer. Ondanks alles. Ook niet omdat Samuel zo'n lieve jongen was dat de Heer dacht, nou hij heeft het wel verdiend. Nee. Maar de Heere denkt aan zijn verbond. De Heere denkt aan Abraham zijn knecht. Aan een eed die hij gezworen heeft. De Heere denkt eraan dat hij gesproken heeft zelf tegen Abraham. Van een offer. Van verzoening, van vergeving. En dan kunnen we lang of kort twisten. Het is eigen schuld. Maar als God ons in die eigen schuld laat zitten, dan stikken we in die eigen schuld en dan komen we er nooit uit. De fariseer komt er niet uit en de tollenaar komt er niet uit. Die nette meneer niet en die boemelaar niet, ze komen er geen van allen uit. Als het werkelijk stil blijft, zo stil, bij alle herrie en lawaai, dat er geen God is, geen priester. Spreek, uw knecht hoort. God praat er lang door. Tot vier keer toe. Samuel. Samuel. Maar God gaf het niet op. God kan zo lang spreken. En zo scheppend spreken. Dat Lazarus die lag in het graf. was dood, 3 dagen al. Lazarus, kom uit. En de man die niet horen kon, en niet zien, en niet lopen, die man staat daar. God, spreek, Heer, had Eli gezegd, en uw knecht hoort. Spreek, zegt Samuel, uw knecht. Wat een wonder. Let eens op het wonder. Alle kennis van God berust op openbaring. Wat een wonder dat God zich openbaart aan deze jongen. De oude man zal ook niet meer geslapen hebben. De oude man, ja, dat is ook een wonder, die is er vast blij mee geweest. Al voelt hij heeft afgedaan. Hij heeft afgedaan. Maar God heeft de stilte doorbroken. De stilte van de dood, van de geestelijke dood. En weer zal God verder gaan. Met dat ellendige volk. Met die mensen waar Psalm 106 van zegt, ze zijn weer telkens afgeweken en door hun zonden uitgeteerd. Nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun angst, hun tranen aan en hun hateren verwoedheid. Hij dacht aan zijn gestaafd verbond. Spreek, want uw knecht hoort. Zo zal het zijn. Zo moet het zijn, al hebben we alles verspeeld. We hebben geen recht. Maar dat zal ons leven zijn. Spreek. Spreek ons levend. Spreek ons toe. Spreek ons aan. In gericht en in genade. Maar ga niet weg voor eeuwig. Trouwe God. Want als u er niet bent, al zouden we dan niet zo doen als die zonen van Eli, al zouden we net de christelijke mensen blijven. Niet te verwachten, maar neem maar aan. Dan zijn we toch in de dood, in die akelige stilte van het geestelijke graf. Spreek, Heer. Spreek tot ons, tot onze vaders en moeders en tot onze kinderen. Heere, spreek de kinderen die naar bed toe gaan en zeggen, Heere, ik dank u dat u mij deze dag bewaard hebt. Wilt u mij ook deze nacht bewaren? Geef mij een nieuw hart en bekeer mij. Spreek, Heer. God heeft gesproken. Het was soms tijdenlang stil onder Israël. Malachi was de laatste profeet. En toen werd de openbare bediening, die zou zich stopgezet. Er zal best nog wat geweest zijn. Maar tussen de laatste profeet Malachi en de komst van de Heer Jezus Christus, 400 jaar. Wij weten er iets van uit de apocryfe boeken, de boeken van de Maccabeën en zo, maar de Bijbel houdt op, zou je zeggen. En dan komt Jezus Christus, midden in de dood. Dat was het grootste woord. Kinderen, jullie krijgen misschien geen hoorbare stem. 'S Nachts. Ik zeg niet dat het niet kan. Kan wel. Maar je moet er niet op rekenen. Want er staat in de Bijbel, in de Hebreeënbrief, God voortijds, vroeger, op allerlei manieren tot de vaderen gesproken hebbende. Dat wordt dan bedoeld, hoorbaar stem, dromen, visioenen, profeten. Hij heeft in deze laatste tijd tot ons gesproken. Door de Zoon, Jezus Christus. Johannes 1, je hebt het gehoord. Johannes zei, ik kende hem niet. Maar God heeft het me bekendgemaakt. Dat is het lam. Dat is het hoogste en het diepste woord dat God ooit gesproken heeft. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Mijn Zoon. Jezus Christus. Spreek toch, Heere, zei de oude kerk. Heere, doe toch niet als een reiziger die even binnenwipt en dan weer verder gaat. Heere, ach, alsjeblieft, verlaat ons toch niet helemaal. We zijn reddeloos zonder u. Soms leek het er echt op dat God nooit zijn mond meer zou openen. En de meeste mensen hadden er geen eens erg in. Een enkeling soms, die begon te schreeuwen. Heere, bent u doof? Heere, waarom hoort u niet? Is dan alles voorbij? Maar meestal hebben wij er ook geen erg in. Daar moet God voor zorgen dat we er erg in hebben. Dat het zo stil is. Maar die God kwam en die brak door die stilte heen. Er waren wel een hoop godsdienstige mensen. Degelijke mensen, zware mensen, fariseërs, wetgeleerden en noem maar op. Er was zat, mooie tempel. En toch was het zo stil. Zo dood. Een enkeling dacht er nog aan. Aan dat hoge woord dat God beloofd heeft te spreken. Het woord dat uit zijn lippen gaat. Dat in Jezus Christus vlees geworden is. En toen is het gekomen. Kinderen, ik zei zojuist, je moet niet erop rekenen dat je 's nachts zo opeens op de zolder een stem hoort. God heeft gesproken in deze laatste tijd door de Zoon, Jezus Christus. Hoeven wij dan niet meer te zeggen, spreek, want uw knecht hoort. Jawel. Want je kunt soms lang in de kerk zitten. En dat je de Heer Jezus nog niet kent. Je weet het wel dat hij geboren is. Het kerstfeest. En dat hij opgestaan is van de doden en zo. Maar toch, hij is niet bij je. Hij is niet bij je. Natuurlijk, je bidt als je naar bed gaat. Heb je gebeden? Ja, ik weet het niet. Nou, ik zal het nog wel een keer doen. Spreek, Heer. Hoe is het dan nu? Waarom mogen we dat nog vragen? De Heer heeft toch alles uitgesproken in Jezus Christus. Dat is het ene grote antwoord van God. Die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Waarom zouden wij dan nog zeggen spreek? Ja, kijk daarom. Omdat wij niet horen kunnen. Omdat wij verloren zijn ergens. Al ben je gedoopt. Al zit je in de kerk. Heere, mag ik u kennen. Jezus Christus. Net zoals Samuel die kende. Ik weet het wel dat hij gekomen is, maar dat ik hem eens mag leren kennen. Zo kennen dat ik zeg, ik heb u lief. U hebt mij eerst lief gehad. Dat ik u zo mag kennen, dat ik al mijn schuld en alles wat verkeerd is, bij u mag brengen. Of dat ik weet dat u leeft en dat u er bent bij de Vader en dat u nog vergeeft. Spreek. Kinderen, mogen jullie ook vragen, net als Samuel. Als de Heere spreekt, roept hem aan terwijl hij nabij is. Hij komt. In Christus Jezus is hij zo dichtbij gekomen. Vlak bij je bedje. In je bedje. In Bethlehem's stal lag Christus de Heere. In doeken gehuld. Spreek, want uw knecht hoort. Dat ik u mag kennen, Heere Jezus. Dat ik u de allerliefste mag vinden van alle mensen. En dat ik u mag bedanken voor alles wat u gedaan hebt. Zie je wel, je mag het nog zeggen. Nu, spreek. Want uw knecht wordt, de Heere heeft gesproken. Dat is waar. Maar we hebben zo nodig de Heilige Geest. Die in ons hart kan komen. En die het opent. En dat we zeggen. Nu ken ik de waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf. Nu neemt mij geen Satan de zegekroon af. Mijn Jezus, geleid mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Zo. Duivel die zegt, dat is niet voor jou. Jij krijgt nooit geen antwoord meer. Maar dan moet je zeggen, nee Satan, tegen die stemmen in je hart die zeggen, waar is God? Dan moet je zeggen, mijn God is gehangen aan het hout, Jezus Christus. Hij is altijd goed geweest. Maar tenslotte schreeuwde die het uit. Want toen werd het echt stil. Bij Eli was het nog niet helemaal stil. Maar op Golgotha wel. Daar riep de Heer Jezus. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Dat was het verschrikkelijk. Het makkelijkste wat je in kunt denken. Dat mag je zeggen tegen de Satan. Nee, Satan, God spreekt nog wel. Tot ons. Want hij heeft zijn eigen lieve kind. Zijn enige geboren zoon. Die heeft hij daar in die grote stilte alleen gelaten. Zonder antwoord. En nu komt diezelfde God. Om Christus wil terug. En hij zegt. Kom kinderen. Hoort. Naar mij. Kennen jullie de Heer Jezus al? Hè kinderen? En grote mensen? We zullen hem nooit helemaal leren kennen. Hier op aarde. Maar al een klein beetje. Zo. Dat als we midden in het verdriet, wat soms niemand weet, zijn naam horen, dat
gezegd. Zijn naam is als een uitgestorte olie. In het wanhopige soms dat je geen moed hebt voor jezelf of voor de kinderen of voor wie dan ook. Jezus, spreek, Heere. Zend uw woord uit en ruk ons uit onze kuil. Kennen jullie de Heer Jezus? Ook als je oud bent. Die Heer Jezus, als je oud bent, dan moet je eigenlijk ook weer worden als een kind. Als een kind. Als een kind vragen. Heere, help me erdoor. Heere Jezus, ik voel, ik kan haast niet meer. Ik heb overal pijn en mijn hart doet zo raar. En helpt u me alstublieft. En wilt u alles vergeven wat ik tegen u heb gedaan. Spreek. Ja, de Bijbel. Ja, tuurlijk, de Bijbel. Maar spreek dan deze Bijbel zo in mij. Dat ik verdrietig of blij word. Dat ik het opeet. En dat ik zeg, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik ben van hem gekend en ik ken hem. En straks zal ik hem kennen zoals hij mij kent. Helemaal goed. Die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die is een vervloeking. Maranatha, de Heere God.